Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Rick.
Masha.
Zweven we alweer boven de grasmat?
Nee.
En daar rijdt hij al voor Makkeli. PSV, de beste in een schitterende finale van 2022.
Ja, ja, PSV niet. PSV past in Europa Cup. Van Breukelen. Doet het.
Van Nistelrooy. Is dit zijn tweede explosie? Dit is zijn tweede explosie en nu is het dik in orde.
Welkom bij de PSV Podcast seizoen 4, aflevering 12. Het is vandaag maandag 10 oktober. We zitten weer in het Van der Valk Hotel in Eindhoven. En we gaan het onder meer hebben over het uitduel met SC Heerenveen. De wedstrijden tegen FC Zürich, het jaarverslag. En natuurlijk nemen we ook jullie vragen mee. Maar we beginnen met de clausule van Xavi. Het begint een beetje vervelend te worden om te moeten zeggen dat de club niet transparant is. Maar ik moet het toch vandaag helaas opnieuw doen. Ondanks dat John de Jong zei dat er geen lijntje meer liep van Paris Saint-Germain naar van PSV naar Paris Saint-Germain in verband met Xavi Simons, blijkt dat toch niet helemaal waar. Want Xavi heeft dat lijntje dus zelf nog wel, Rick.
Nou, er loopt geen lijn van PSV naar Paris Saint-Germain. Dus naar
maar
de letter.
Er lopen helemaal geen lijntjes meer.
Xavi Simons is onder contract bij PSV. Ja. En een speler die bij PSV onder contract staat, die heeft een lijntje met Paris Saint-Germain.
Nee. Dus, nee, ook niet.
Nou, wij denken daar anders over.
PSV heeft een clausule met Xavi Simons afgesproken dat hij naar Paris kan. En verder ligt er geen overeenkomst van Xavi Simons met Paris Saint-Germain onder. En er is ook geen overeenkomst tussen Paris Saint-Germain en PSV.
Nee, maar dat is toch echt maar nog wel een potloodlijntje.
Een gelimiteerde transfersom.
Juist.
Dat is het. En ja, hoe je dat wil noemen is mijn best, maakt mij niet uit. Maar er ligt een gelimiteerde transfersom in contract.
Dus jij vindt de transparantie van PSV in dit verhaal voldoende om te zeggen van ja, nee, ze hebben precies in juni verteld hoe het zat. En dit is eigenlijk een bevestiging daarvan.
Dat zeg ik helemaal niet.
Jawel, maar je zegt dat er geen lijntje is. En dat is wel een lijntje. Terwijl de Jong dat drie maanden geleden ontkent voor radio, voor tv, voor de krantenjournalisten.
Ik heb nog niet veel kunnen zeggen, maar nou, dan gaan we dat nu maar eens doen.
Vertel eens even hoe het ging, want jij ging
ik wil
vanochtend
graag even
naar
mijn verhaal doen als het mag. Dat zou fijn zijn. Nee, ik vind dat PSV ook niet transparant is geweest. Dus dat ten eerste. Want we hebben er in juli uitdrukkelijk naar gevraagd. Of er inderdaad een lijn was. Hè. Kon Xavi Simons terug naar Parijs. Het kon toch niet waar zijn eigenlijk dat PSV zo'n toptalent transfervrij vastgelegd heeft voor 5 jaar. En dat Paris Saint-Germain daar helemaal zijn handen vanaf had getrokken. Wij hadden toen al in de gaten. Want ik heb toen al verteld hier dat Campos, de directeur van Paris Saint-Germain, dat hij verklaard heeft dat Paris Saint-Germain nog grip heeft op de speler. Hoe ze dat precies hadden gedaan, dat was niet duidelijk. Alleen wij hadden wel het vermoeden dat die gelimiteerde transfersom er is. Dus naar de letter kun je afvragen, ja, heeft PSV nu gelogen? Wat er is gebeurd, denk ik, is dat PSV naar buiten toe heel erg strak zich heeft voorgenomen. Er is geen afspraak tussen Paris Saint-Germain en PSV. Dat klopt. Maar er is wel een afspraak tussen Simons en PSV. Dat was ons toen natuurlijk eigenlijk al wel duidelijk van ja, er moet eigenlijk een soort addertje onder het gras zitten. En daar is PSV inderdaad niet transparant over geweest. Daar kun je duidelijk over zijn.
Oké, dan zijn we het eens.
Ja, we zijn het gewoon eens, maar je liep me niet heel erg.
Nee, omdat je net zei dat PSV enkele maanden geleden niet iets verteld heeft wat niet klopt. Nou, wat uiteindelijk wel klopt.
Je moet het gewoon wel duidelijk uitleggen. Kijk, er is geen overeenkomst tussen Xavi Simons en Paris Saint-Germain. Dat klopt. Maar hij heeft wel bedongen bij PSV dat hij dus weg kan naar die club. En nou ja, of er is geen, hè, in ieder geval, er is geen papier tussen Paris Saint-Germain en Simons. Kijk, wij weten natuurlijk niet wat ze mondeling eventueel hebben afgezorgd. Dat kan natuurlijk, hè, dat hij met die Campos heeft gezegd, ja, volgend jaar halen we maar op weer misschien, of weet ik veel wat. Overigens vraag ik mij dat af, hè, want Xavi Simons was helemaal niet gelukkig bij Paris Saint-Germain de afgelopen zomer. Daarom is hij ook hierheen gekomen. Er was een soort machtsvacuüm daar. Nou ja, en dan is het nog de vraag, hè, hoe slecht wordt PSV er uiteindelijk van? Staat wel los van het ding. Ik vind ook dat PSV niet transparant is geweest, maar ik wil het wel even duidelijk uitleggen waarom ik dat vind.
Ja, nou, wat ik ook zo raar vond destijds, want naar aanleiding van dit bericht, ja, werden er ook weer oude interviews, maar ook oude tweets tevoorschijn gehaald. Ja. En er was echt, ja, euforiestemming bij de achterban, maar ook bij PSV zelf. Ze plaatsten nog een tweet van hoezo op huurbasis met een knipoog. Ja. Het interview van John de Jong met Arno Vermeulen van, nee, er is geen enkel lijntje. Arno Vermeulen stelde het ook breed, zijn er geen dwarsverbanden? Nee, er zijn helemaal geen lijntjes. Ja. En wat ze in Parijs zeggen, daar heb ik allemaal niks mee te maken. En dan blijkt het allemaal toch anders te zitten.
Dit is Mascha's vak, hè, communiceren. Hier is gewoon heel duidelijk afgesproken, intern, van, hè, er is geen afspraak tussen Paris Saint-Germain en PSV. Dus dat houden we ook zo vol. Maar er was uiteindelijk...
Maar de vraag was breder, ja, van Arno Vermeulen.
Ja, er was natuurlijk wel een clausule tussen Simons en PSV. Ja. En dat vermoeden wij al, want dat hebben wij toen ook al opgeschreven. Want er moet iets zijn. Hè, in Frankrijk werd ook beweerd. Ik had dat ook zwart op wit. Ik had zwart op wit dat Campos heeft gezegd. Wij hebben gewoon een grip op de speler. Dat heb ik toen ook gezegd. Ja, maar
waarom? Kijk, want ik vind het namelijk op zich helemaal niet zo'n raar verhaal. Ja, ik vind het wel een raar verhaal, maar ik vind het op zich niet zo'n raar verhaal als dit de manier is waarop je Xavi Simons naar Eindhoven kunt halen. Nou, het gaat om naar schatting 10 à 12 miljoen euro, dus het is helemaal niet zo'n slechte deal. Dus waarom dan toch daar niet eerlijk over zijn?
Ja, niet eerlijk, niet transparant.
Niet eerlijk, wat niet klopt.
Ja, gewoon, nou ja, en jullie houden, hè, maar nogmaals, de vraag is of het naar de letter echt een leugen is. Dat weet ik namelijk niet. Maar het is wel zo.
Ja, maar we zijn een voetbalclub en we communiceren naar een achterban. Het is niet zo dat we voor de rechter staan en of voor belastingovertreders of zo.
Ik ben het wel mee eens, maar er is iets anders tussen alles vertellen of echt liegen. Hier kun je wel zeggen van, ja, oké, er is echt om de hete brei heen gedraaid. En ja, we hebben natuurlijk ook gevraagd toen, hè, van is er dan... We hebben het gevraagd, ik heb het op papier. Is er een gelimiteerde transfersom? En het antwoord van Brands was toen volgens mij, moet ik even uit het hoofd zeggen, want ik heb het vanmiddag nog gezien. Wij houden niet zo van gelimiteerde transfersommen. Dus ja, wat ben je dan?
Hij heeft er omheen geluld. Maar dit is dus de zoveelste keer dat ergens omheen wordt geluld. En het stomme is dat dit is eigenlijk een prima deal. Maar omdat dit nou weer zo loopt, voelt iedereen toch alsof hij blij is gemaakt met een dode mus. Dus het gaat, tegen je werken. En iedereen voelde heus wel aan zijn Franse water dat dit niet klopte.
Ja, dat is dus ook precies wat ik vanmiddag heb gezegd. Kijk. Je moet uiteindelijk voorkomen dat je, hè, als club moet je voorkomen dat je volgend jaar in een situatie komt. Stel, Xavi Simons ontwikkelt zich prima, wat hij nu al doet. En hij wordt nog veel beter. Dat je straks, dat mensen het idee krijgen van, ja, hij kan voor 30 of 40 miljoen straks verkocht worden. Dat kan overigens nog steeds, hè, als Paris Saint-Germain af zou haken of als hij daar niet heen wil, want hij heeft zelf de regie. Dus dat is wel een belangrijk ding. Maar ik ben met jou eens, Mascha. Waarom zou je het niet gewoon... Hè? Kijk, je kan niet alles vertellen, omdat je geheimhouding hebt in contracten. Hè? Dus je hoeft niet alles te vertellen. Maar je had van de zomer wel enige richting kunnen geven. En inderdaad, Paul, ik steun je daar wel in. Maar ik vind wel dat je het goede verhaal moet vertellen. Er wordt naar gevraagd. Er is ook door ons naar gevraagd. Vandaag nog indringender, want ik heb er zelf ook echt naar gevraagd. Van, goh, vertel nou eens gewoon hoe het zit. Want we willen het gewoon weten. En wij vragen dat omdat mensen, hè, supporters van de club, willen dat op een gegeven moment weten. En dat vragen we niet omdat wij dat zo interessant vinden, maar om dat allemaal te vertellen. Nee, het gaat erom uiteindelijk, hè, je bedient je lezers en je wil mensen gewoon vertellen van, goh, hoe zit het in elkaar? Ja, en dan vind ik inderdaad dat afgelopen zomer dat niet goed is gegaan weer. Dus daar ben ik met jou eens.
Nee, maar heb je nou het idee dat je alles weet? Dat wij alles weten? Want ja, er wordt gezegd 10, 12 miljoen. Dat is een bedrag wat nu rondgaat. Simons heeft de regie in handen. Paris Saint-Germain heeft daar niet de regie in over. In hoeverre is dat hard? Of
dat klopt. Ik denk dat klopt. Kijk, als Xavi Simons gewoon niet terug wil naar Parijs, dan gaat hij daar niet mee heen. Maar de vraag is hoe aannemelijk is dat? Want ja, Paris Saint-Germain...
Maar je spreekt het ook niet voor niks af. Want waarom heeft hij het dan afgesproken?
Paris Saint-Germain heeft zoveel geld. Het is een miljardenclub inmiddels. Ja, dat zou natuurlijk uiteindelijk raar zijn als ze die speler zomaar opgeven.
Ja.
Dus ze zeggen, maar dat
zou dus in theorie ook kunnen betekenen dat hij teruggaat naar Paris Saint-Germain. Dat ze hem direct weer doorverkopen voor veel meer geld.
Ik weet niet hoe dat precies zit en of dat kan. Dat moet je, hè, dus dat moet ik me even te goede houden. Ik weet niet of dat zomaar kan.
Kunnen we het even Marcel Brands vragen? Ja.
Maar dan heeft Xavi Simons ook wel een hele sterke onderhandelingspositie. Als hij dadelijk aan het eind van het seizoen, nadat hij waarschijnlijk een goed seizoen gedraaid heeft, rond de tafel moet gaan zitten met Marcel Brands en eventueel de nieuwe technisch directeur. Misschien dat Brands ook wel deels zelf is. Dat zien we dan wel weer. En dan kan hij zeggen van, ja, ik wil dit en dit en dit en dit. Zo niet, dan ga ik naar mijn oude club terug.
Nee, maar je zou zeggen dat dat kan, hè, Marcia, dat voorbeeld wat jij noemt. Ik weet het niet precies, hè, dus dat vind ik lastig. Maar ja, Paris Saint-Germain, daar zijn ze ook niet op hun achterhoofd gevallen. En als deze jongen straks heel erg goed wordt en heel veel geld op kan leveren. Ja, ze gaan natuurlijk niet gewoon maar zeggen van, goh.
Het leek ook bijna het mooie water zijn. Een speler met zijn status en zijn leeftijd en zijn potentie.
Maar eigenlijk is het voor ons niet zo'n verrassing. We hebben daar toen over geschreven.
Het is voor niemand een verrassing. Ik heb echt werkelijk niemand gehoord die dit een verrassing vond. En het is ook, ik weet niet of jullie dat vroeger hebben geleerd, maar ik wel. Als het te goed klinkt om waar te zijn, dan is het waarschijnlijk ook te mooi om waar te zijn.
Die brief die altijd vroeger in de postbus viel van, u heeft 25.000 gulden gewonnen en dan moet je eerst aan een loterij meedoen.
Ja, precies. Ja, of als je een mailtje krijgt van een sheik ergens uit diep donker Afrika die zegt van, ik heb een erfenis en ik wil een beetje delen.
Maar
we
zijn op deze plek ook wel behoorlijk kritisch geweest op John de Jong, maar we hebben ook steeds geconstateerd, het is een nette, keurige, aardige, vriendelijke, sympathieke, beschaafde kerel die jij in ieder geval nooit op een leugentje heeft kunnen betrappen. En dan met de kennis van nu vind ik het toch een heel apart en bijzonder interview met Arno Vermeulen.
Daar kan ik je wel in steunen. Kijk, het is een apart interview. Dat klopt. Want kijk, nogmaals, ik kan dit precies verklaren. Ze hebben gewoon intern dit afgesproken. Hè. We zeggen niets dat Paris Saint-Germain en PSV iets hebben afgesproken. En dan vervolgens gebeurt dit. En Vermeulen die vraagt het dan wat breder inderdaad. Ja, en dan heeft John de Jong dat in zijn hoofd, denk ik, van goh, ja, hè, er is geen afspraak tussen Paris Saint-Germain en PSV. Maar die was het dus wel tussen Simons en PSV. Wij hebben daar toen al eens nadrukkelijk naar gevraagd. En toen kwam inderdaad als antwoord van, we houden niet van gelimiteerde transfersommen. Ja, dan word je natuurlijk toch gewoon eigenlijk wel op het verkeerde been gezet. En dat vind ik niet goed, want ik denk als club dat je dan of moet zeggen, we zeggen er niks over.
Ja.
Of je zegt, oké,
maar ze konden er niet niks over zeggen. Ze konden er niet niks over zeggen, want in Frankrijk bleef dat verhaal heel sterk gaan.
Was daar wel een verkeerd bedrag aan gekoppeld.
Ja, maar dus, jawel, maar dan moeten ze dus, maar uiteindelijk zul je er dus ze moeten dat ontkennen, ontwijken. Want als dat verhaal in Frankrijk gaat, dan krijg je er hier ook vragen over. Dat lijkt me, dat zo werkt het nou eenmaal. Maar ik begrijp gewoon niet waarom ze hier niet eerlijk over zijn.
Nou, helemaal mee eens. Kijk, dit was een deal. Wat jij terecht zegt, Marcia, ik denk dat iedereen wel aanvoelde van, er komt ergens een keer een aap uit de mouw. En er zit ergens zo'n dingetje onder het gras. Nou ja, en dat hebben wij toen ook geschreven. Alleen ja, PSV bleef maar, hè. Ja, inderdaad, hij was eigendom en
Wat er nu gebeurt is dat mensen zich gaan afvragen, hoeveel apen komen er nog?
Nou ja, dat had inderdaad niet gehoeven toen. Je had toen gewoon kunnen zeggen, nou ja, we hebben een gelimiteerde clausule afgesproken met Simon, tussen Simons en PSV. Ja, als je dat gedaan had, had je denk ik goed gezeten. Ik zou ook niet weten wie daar toen heel negatief over zou zijn geweest.
Ik kan me ook niet voorstellen.
Ja, uiteindelijk is dit een speler, denk ik, die PSV verder kan helpen. Dat heeft hij nu ook al bewezen. Hè? Het is een speler die voor de basis gewoon een verrijking kan zijn. Niet altijd, maar meestal wel. En PSV wordt van deze deal normaal gesproken ook gewoon beter.
Ja.
Hè, als je 10, 12 miljoen voor deze jongen volgende zomer kunt krijgen, heb je en een jaar plezier van hem gehad. En heb je er nog mooi aan verdiend. Hè, want je betaalt natuurlijk wel een salaris en je betaalt tekengeld. Maar ja, dan haal je een factor 5, 6 haal je verder terug. Nou, hetzelfde een beetje met Angelino. Kijk, en dat legde Brands op zich wel goed uit. Van, het is heel moeilijk om in die categorie clubs, ja, om daar spelers echt 100% in handen te krijgen zonder terugloopclausules of wat dan ook.
Maar dat verhaal is plausibel. Ja. Alleen,
zeg het dan gewoon.
Ja, het verhaal is niet raar. Dat het niet verteld
nou,
is.
Zeg in ieder geval, zeg in ieder geval geen dingen die niet waar zijn. Dan kunnen het nog een beetje verdoezelen en een beetje bedekken.
Maar waarom moet je verdoezelen?
Zeg in ieder geval.
Ja, goed.
Stuur niet mensen de verkeerde richting in.
Als je een beetje informatie geeft, dan vraagt dat vaak ook weer. Roept dat vaak weer meer vragen op.
Dat klopt, maar dit is prima uit te leggen in 3 zinnen. We hebben het er alweer 10 minuten over. En dat ligt niet aan ons, maar dat ligt aan de manier waarop ze dit dan doen. En ja, dat is wat me stoort gewoon. Dan denk ik, joh, weet je.
Nou, het ingewikkelde voor clubs natuurlijk, er zit een geheimhouding in die contracten. En ja, iedereen wil natuurlijk weten hoe dit zit. Iedereen voelt ook eigenlijk wel aan, hè, dat dit niet zomaar kan. Maar ja, je kan ook niet alles vertellen natuurlijk.
Nou ja, maar vandaag kan hij het wel vertellen. Dus dan had hij het een paar maanden geleden ook kunnen vertellen. Klopt, dus
was het een moment waarvan je dacht van, Brands wilde het kwijt? Of moest je het echt uit hem trekken?
Nee, we hebben het er wel uit. Of tenminste, ja, ik heb zelf de vraag gesteld en ik heb hem voor mijn doen, ik ben altijd een brave jongen, dat weten jullie, maar ik heb hem toch vrij indringend gesteld deze keer. En toen kwam er uiteindelijk wel een antwoord. Want Ik denk zelf, ja, ik heb hier zoveel vragen over gehad de afgelopen weken. Ik denk dat dit gewoon, en ik denk ook dat het goed is dat PSV nu wel transparant is geweest. Nu is ook gewoon duidelijk wat de situatie is. Nou ja, dus het is geen speler die dadelijk 40 miljoen gaat opleveren. Verwacht ik, hè, want uiteindelijk, ik denk dat Parijs ook niet gek is. Parijs is wel ver, maar niet gek.
Geldt deze clausule alleen voor aankomende zomer? Of?
Er is gezegd dat hij steeds duurder wordt naarmate de tijdspanne langer duurt voordat hij eventueel wordt opgehaald. Hè? Met een met tussen aanhalingstekens opgehaald vind ik altijd een beetje een raar begrip als het om mensen gaat. Maar als die tijdspanne langer is, wordt het steeds duurder voor Paris Saint-Germain.
Oké, dus als ze hem over anderhalf jaar willen ophalen, dan kost hij bijvoorbeeld 15 miljoen of zo.
Dat weet ik niet, Mascha. Maar ik weet wel, als het komende zomer is, dan zou ik op ongeveer 10, 12 miljoen ongeveer rekenen.
Ja, dat maar het is dus niet dat het komende zomer voorbij is, dat hij dan wel helemaal van ons is, dat die clausule is vervallen.
Ik verwacht dat ook niet. Ik verwacht niet dat de clausule 100% vervalt, maar dat die wel steeds duurder wordt. En het is niet zo dat het de hele 4-5 jaar duurt, die clausule. Dat is wel gezegd.
Maar als hij 5 jaar bij PSV blijft, dan doet hij het niet goed.
Dan heeft hij zijn carrière ergens.
Maar ja, dit zijn van die dingen inderdaad. Ja, meestal als club gewoon ook niet te krampachtig in. Probeer een beetje te sturen. Hè. Natuurlijk, ja, je bent gebonden aan geheimhouding. Maar aan de andere kant, iedereen snapt hoe de voetballerij werkt. Probeer af en toe een beetje duiding in te geven.
Nou ja, je hebt het vandaag ook gezien, denk ik. Want dit werd allemaal besproken bij, ik denk, na afloop van de presentatie van de jaarcijfers. De toelichting.
Aan het einde werd het besproken.
Maar dan zie je ook uitgaande transfers, inkomende transfers. Ja. En wat er van die uitgaande transfers met enorme bedragen dan net overblijft. Daar gaat heel wat vanaf.
Het jaarverslag, daar komen we straks op. Hebben we alles gezegd over deze clausule? Wat we erover konden zeggen?
Ja, het is toch wel weer een uiteindelijk, hè, dus ook hier weer, communicatie is het toverwoord. En we hebben dat eerder al eens geconstateerd. Communicatie afgelopen zomer is niet altijd goed geweest. En ik denk nu dat het goed is, hè, Marcel Brands heeft dit nu verteld. Wint daarmee misschien ook weer een stukje, hoe noem je dat? Wint daarmee misschien weer een beetje van,
hij kan toch wel eerlijk zijn.
Nee, maar ja, doe dat nou gewoon structureel. En je hoeft, nogmaals, je kunt niet alles vertellen als club. Je hoeft niet alles te vertellen als club. Maar
dat snapt ook iedereen.
En daar sluit ik me bij aan, Paul. Hè. Ga niet dus, en John de Jong heeft dat toen dus ook niet goed gedaan. Laten we daar helder in zijn. Ga niet als club het idee wekken van, hij is helemaal van ons en er is geen vuiltje aan de lucht, bij wijze van spreken, uitstralen. Terwijl iedereen eigenlijk al voelt van, iets klopt er niet.
Hey, voor we aan de jaarcijfers gaan, nog één vraagje voor Rick.
Daarna gaan we nog steeds niet naar de jaarcijfers. We gaan eerst naar gewonnen wedstrijden.
Nee, ik was even benieuwd, heeft Marcel nog iets gezegd over Marcel Brands? Over de opvolging van John de Jong?
Nee,
over zijn positie?
Nee, hebben we het helemaal niet over gehad. Mogen we het van Mascha ook niet over hebben? Tenminste, over John de Jong mogen we niet meer veel
We hebben het al over John de Jong gehad.
Dat is onontkoombaar vandaag. Maar ze maken het me ook zo moeilijk om het er niet over te hebben.
Ik denk zelf dat PSV daar even rustig de tijd voor gaat nemen. En dat lijkt me ook heel verstandig. En ik denk dat Brands heeft natuurlijk de competenties om dit voorlopig in ieder geval wel even op te pakken. Ja, ze zullen even de tijd nemen om iemand te strikken en te benoemen. Ik verwacht dat het nog even gaat duren. Maar ja, dat is voor mijn
Nieuws, wat dat betreft.
Nee, geen nieuws onder de zon. Niks gehoord.
Nou, dan gaan we even naar iets wat wel nieuws was. Want voor het eerst in 11 jaar is er gewonnen in Heerenveen.
Ja. Ja, ik ben getuige geweest van een historische wedstrijd.
Ja. Ik weet de laatste keer nog, kan ik me herinneren. Want dat was 17 december 2011.
18 december.
Dat was vlak voor kerst. En toen weet ik, dat schoot me ineens te binnen. Toen was Fred Rutte nog trainer. En die was op een bepaalde manier ontzettend aangeslagen en moe. En die ging op zijn tandvlees naar de winterstop toe. En dat kwam een beetje tot uiting in het gesprek wat ik na afloop van die wedstrijd met hem had. En dat ik naar huis reed, dat ik echt bij mezelf dacht, het sneeuwde volgens mij toen ook en donker daar voor kerst. Van, goh, wat is er met Fred aan de hand en wat is er los? Maar dat was toen dus blijkbaar
de laatste
overwinning.
Ik denk dat ik weet waarom. Volgens mij was dat de periode dat Pedro Salazar weg moest. Wijlen Pedro Salazar, de oude
er was geen lekkere sfeer toen bij PSV, er was van alles.
Ik kan het wel vertellen, want ik heb toen vlak voor kerst heb ik nog met Fred Rutte en Pedro Salazar gezeten. Want het was zo dat Tini Sanders, de toenmalige algemeen directeur, die heeft hem toen, toen bevolen dat hij weg moest en dat Jeroen van den Berg toen zijn opvolger zou worden. Nou ja, daar was Fred Rutte niet blij mee. Ik denk dat er toen geweest is dan. Ik weet ook dat ze daar wonnen. Volgens mij was Tim Matafs toen nog de spits. En Dries Mertens was nog bij PSV. Strootman, Willems. Dat was een totaal andere elftal. Hè? Maar ja, 1-5 toen. Ik weet het nog. Later hebben ze in de beker een paar maanden later nog een keer gewonnen. Hè, onder Cocu. Dat was een van de eerste wedstrijden van Cocu. Als trainer. En al die jaren daarna was er altijd wel weer wat. De afgelopen jaren begonnen ze heel aardig. Ja, en dan elke keer kregen ze toch weer aan het eind, kregen ze weer een om te horen.
Ja, het duurde Pierou nu ook het duurde nu ook lang, vond ik hoor. En ik weet niet, wat vonden jullie ervan? Ik was zelf heel moe, maar ik heb wel even gecheckt ook bij mijn vrienden van, jongens, ligt het aan mij of is die eerste wedstrijd echt zo saai?
Nou ja, hij was vooral spannend. Het bleef lang 0-0. Ik had niet het idee van PSV gaat wankelen of PSV heeft het moeilijk. Maar wel van, hoe komen ze door die defensie heen en wie gaat die goal maken? En dan is het toch dat je kan leunen op een individueel talent als Gakpo.
Ja, maar was pas de tweede helft.
Die dat bijna... Oh, je hebt het over de eerste helft. Ja, nou ja, goed. Ik vond eigenlijk de hele wedstrijd een beetje hetzelfde patroon.
Nee, ik niet. Ben niet met je eens. Nee, ik vond de tweede helft van PSV een stuk beter. Tot 30 minuten vond ik Heerenveen de betere partij. Dus tot een half uur.
Zonder dat ze het...
Zonder dat ze tot heel veel kwamen, dat klopt. Maar het laatste kwartier werd PSV sterker. Toen kwam die kans voor Vertessen en dat schot van Sangaré onder andere op de paal. Op de lat. En na rust vond ik PSV echt sterker. En dat was ook omdat ze, wat ik zeg, ze hadden meer volwassen...
Wat ben je dan niet met mij eens?
Nee, dat PSV, dat het zo gelijk opging, die wedstrijd.
Dat zei ik helemaal niet.
Oh, sorry, dat heb ik dat niet. Ja,
we gaan gewoon de confrontatie aanrekken, denk ik, deze podcast.
We zijn normaal gesproken grootste vrienden.
Nee, maar dat zei hij inderdaad niet. Nee.
Geen moment in de problemen geweest. Het enige is van, gaat die goal vallen? En die viel
uiteindelijk.
En ook na die 1-0 had ik ook geen moment meer het idee van, nu gaat Heerenveen het nog PSV heel erg moeilijk maken. Ja, in de blessuretijd geloof ik de enige en eerste kans van Hooijdonk. En dat was het al een beetje.
Nou, jij zei net wel van dat jij vond het niveau van PSV de hele wedstrijd eigenlijk hetzelfde. En Rick vond ze in de tweede helft.
Nee, in de tweede helft waren ze echt beter. En dat was ook omdat PSV gewoon volwassener was. Meer vechtlust uitstralen, zou ik maar zeggen. Dit was volgens mij niet zozeer een kwestie van goed staan. Of het was ook gewoon een wedstrijd om je tanden in te zetten. Nou ja, daar had je met Gutierrez. Wel in veel mindere mate. El Ghazi, die ik niet zo heel erg uit vond springen. Maar ik vond met name Gutierrez wel belangrijk gisteren. Ik moet zeggen zondag. Hè, want anders denken mensen dat maandag was. Luister het morgen terug.
Ja, maar we zeggen aan het begin. Begin zeggen we altijd
maandag. Ja, ik kom er even niet uit. Maar PSV heeft in mijn ogen verdiend gewonnen. En dan wel op basis van de tweede helft vooral. En de eerste helft vond ik PSV, na 30 minuten werden ze wel sterker. Nou. En in de eindfase had Heerenveen nog een paar kleine... Van Hooijdonk had nog een mogelijkheid. Maar het grootste deel van de tweede helft was PSV de bovenliggende partij. En vanmorgen zat ik met Aarde Mos op het bankje. En die zei ook, PSV heeft eigenlijk bij toeval zijn beste formatie gevonden. Nou ja, dat zou best wel eens kunnen. Dit is een elftal zonder veel jeugdige spelers. Simons dan vooral als het jeugdige exponent. En de rest zijn het allemaal eigenlijk gewoon volwassen
spelers. En dan op welk team doelde die? Van de slotfase?
Ja, van de slotfase. Met Gutierrez en El Ghazi. Ja, ik denk dat hij er wel eens gelijk in kan hebben.
Ik vond het erg sneu voor Vertessen, behalve die blessure. Maar met name die kans. Dat was ik denk als hij die goal gemaakt had, was een geweldige redding van de keeper.
Klopt.
Dan was hij misschien ook een beetje doorheen geweest. Dat was ook een echte spitse goal. Hij deed eigenlijk wel alles goed.
In de weg. Nee, klopt. Dat is hartstikke rot voor die jongen. Die heeft al zoveel ellende meegemaakt met die spieren van hem.
Nee, maar omdat we ook getwijfeld hebben, is hij nou een spits? Nou ja, in Zürich deed hij het prima. In Heerenveen, ja, chipt hij hem erin, dan is dat ook een prachtige spitsengoal. Ja, dan zou hij door een bepaalde barrière zijn gegaan wellicht. Nou ja, dat is nu weer even afwachten, want die zal er weer een paar weken...
ook bij hem moet je wel langzamerhand... Ja, goed, kansen blijven komen maar ja, bij hem, hij heeft zoveel spierblessures nu al gehad. Ook bij hem moet je elke keer weer afvragen van, ja, wat is dat nou? Hè? Is zijn lichaam nou uiteindelijk helemaal bestand tegen de...
Is het een thema bij PSV? Want ja, de verhalen nu over Schmid gebeurt dat, maar nu gebeurt het weer. Hoe kan het toch dat de spelers bij Bosjes omvallen?
Schmid heeft bij Benfica een team staan wat volledig fit is.
Ja. En maar hoe komt dat dan? Dat eigenlijk onder Van Nistelrooy die tendens zich gewoon bijna naadloos voortzet.
Ja, ik neem even een chocolaatje over. Zodat niet dat mensen denken van, goh, wat is hij aan het doen? Afgelopen 2 jaar 60 blessures of zo. Hè? 263 blessures bij PSV. Absurd veel. Ja, ook dit seizoen gaat het alweer hard. Kijk, ja, blessures staan op zich. Maar ja, dat de prognoses steeds weer tegenvallen. Hè? Met Filip en Wenen toen als meest pijnlijke voorbeeld, hè, die Maccabi uit wel zou halen. Ja, dat is onderhand een dingetje onder supporters geworden. Maccabi uit. Hij haalt Maccabi uit wel. Luc de Jong valt nou weer een beetje tegen. Ook weer een aantal weken wat langer is dan verwacht. Ja, Mauro Junior zou in de voorbereiding terugkeren. Ja, het is onderhand, we zitten ver in oktober. Hij komt er nu wel aan, hè, als we de verhalen moeten geloven. Maar ja, dat is toch ook allemaal niet best. En uiteindelijk, ja, het aantal blessures, ja, dat is gewoon hoog. Te hoog. Veel
maar dat
te hoog
ik
voor
dat
een...
wil Crosser ook weten. Zijn de vele blessures de schuld van de medische staf? Of zijn er een aantal spelers gewoon niet in staat om de fysieke belasting structureel aan te kunnen? Dat is eigenlijk ook jouw vraag.
Ja, dat laatste vind ik wel een goed punt.
Nou, mijn vraag is vooral van, hebben ze bij PSV de vinger achter waar het aan kan liggen?
Ligt, ja.
Nou ja, onder Mark van Bommel werd er al een beetje geklaagd over de medische staf.
Ja, nou ja, zat kijk, de manier waarop...
Vraag me af of dat allemaal terecht is, want uiteindelijk, hè, nogmaals, lichamen zijn geen robots. En het is wel zo, bij PSV zouden ze natuurlijk wel een keer goed echt moeten onderzoeken nu van, goh, hoe kan dat nou dat die prognoses tegenvallen? Hoe kan het dat onze spelers zo vaak geblesseerd raken? Ja, letten we daar genoeg op. Noord-Benen, een aantal jaren geleden, ik geloof 2 jaar geleden, in de zomer hebben wij nog een presentatie gekregen over een apparaat van Philips, hè, waarmee ze dan spieren konden checken. En ja, sinds die
echt reclame.
Dat Ryan Thomas lag toen bij Top Support op een bankje. En die was toen het proefkonijn, zeg maar. Hij was geblesseerd en ja, dan kon hij toch nog het enige nut nog op dat moment. Ja, het was niet best. En achteraf, ja, dan is het alleen maar blessures geweest na afloop. Ja, dat is niet best.
Was er ook weer dat vrouwtje in Kroatië of Sint, ja. Die ging met...
schaapshormonen of zo. Was het ook,
wacht even, hoe komen we van Ryan Thomas bij topsupport bij een vrouwtje in Kroatië met schaapshormonen?
Nou ja, dat was ook een PSV. Rick werd ongetwijfeld wie?
Ja, is een tijdje geleden. Was dat niet Manolev of zo? Ik weet het niet meer. Maar een stukje verder terug was het nog, hoor. Maar
die ging toen naar zijn geboorteland, of in ieder geval in die contraien. En er was een soort kruidenvrouwtje en die had allerlei alternatieve middelen om zo'n blessure te behandelen. En na 2 weken stond hij weer te briesen in de wei.
Nou, misschien moeten ze dan allemaal eens het kruidenvrouwtje.
Nee, maar het is zo, kijk, bij Luc de Jong ook 24 augustus eruit. Nou, dat wordt eerst te zeggen, weken, enkele weken. Ja, nu is het alweer of een aantal weken. Ja, nu is het toch alweer 7 weken.
Over een week of vier zit de competitie erop.
Ja,
of 5.
Ik zal dan nog wel terugkeren voor dat WK. Maar goed, ja, het is wel veel. Hè? Ja. En uiteindelijk, dat moment is wel heel... Bijvoorbeeld met Luc de Jong, die acute spierscheuring toen. Ha, dat is wel heel erg bepalend geweest voor je seizoen tot nu toe. Ja. Je bent hem kwijt geweest daarna. Tegen Rangers kom je niet op 1-0. Ja, en uiteindelijk...
Maar wat is haalbaar? Heb je daar een idee over? Dat wil Joris Nijpels weten, de wedstrijd tegen AZ en of Ajax?
Ja, ik ga daar vanuit, hè. Maar nogmaals, ik kan geen garanties geven. Ik weet ook niet. Hetzelfde geld staat hij morgen veld.
Nog iets gehoord ook over Madueke, want die is ook nog in de ziekenboeg.
Daar heeft Ruud van Nistelrooy gisteren van gezegd. Van, ja, goh, die jongens zijn allemaal langzamerhand gaan die weer richting de groepstraining. Dus ja, dat zal één deze weken zal dat weer een keer goed komen.
Maar het zijn nu allemaal weken met 2 wedstrijden per week.
Ja, het is veel. Ja.
Een week of 5 is afgelopen. Ze zullen niet meteen 90 minuten spelen. Nee. Dus het zal echt bijna...
bijdragen. Als jouw komst zal beperkt zijn. Alleen denk ik bij Luc de Jong, die is er dan natuurlijk wat minder lang uit dan die andere twee. Dat zou nog wel een substantiële bijdrage misschien kunnen zijn. Maar ja, ik verwacht niet dat Mauro die sinds wat is het, eind april eruit ligt.
Het is toch weer krap nou, hè, met Sabari en Vitesse er ook weer uit.
Ja, Brentwaite was eruit, Hoever was eruit afgelopen weekend, dus ja.
Moeten we nog maar blij zijn dat Savi niet door midden is geschopt, want ik vond het bij tijd en wijle meer rugby dan voetbal. Ik
voel een bruggetje.
Ja, mooi hè. Laten we het even hebben over het unieke, bijzondere mens, Bas Nijhuis.
Ja, jij hebt er alles al over gezegd, volgens mij.
Ik heb er al een hoop over gezegd. Ik heb zelfs op Twitter heb ik al een hele hoop over gezegd. En daar ben ik eigenlijk niet zo van. Het zeuren op de scheid, dat doe ik wel. Maar dat doe ik liever, zeg maar, privé achter gesloten deuren. Om niet het risico te lopen dat je weer voor Calimero wordt uitgemaakt. Maar dit kon toch echt niet?
Nee. Maar het zou mooi zijn als Paul daar nu anders over denkt vandaag. Dan hebben we...
Nou, ik heb geen blinde haat naar Nijhuis, zoals ik sommige mensen, met name op social media, zich zie manifesteren. Ik heb voor PSV heb ik een stuk Feyenoord Twente gezien. En die hadden een scheidsrechter en die floot voor elk wisselwasje.
Ja, dat wil je ook niet. Maar...
Je hebt het ene uiterste, je hebt het andere uiterste. Nijhuis zit vaak aan de andere kant van het uiterste. Ik heb niet het idee dat hij echt structureel een ploeg benadeelt. Maar hij heeft wel een soort stijl en ook een soort ego, zelfpijperij, dat hij het ook wel leuk vindt om in het middelpunt van de belangstelling te staan en een beetje excentriek te fluiten. Dus af en toe stoor ik me eraan.
Excentriek fluiten, het is net zo'n mooi eufemisme als...
Aan de andere kant, heel veel, want dat zul jij, misschien heb jij een iets meer gekleurde bril dan ik, maar vaak... Als je de herhaling ziet, heb je ook bij hem vaak het gevoel van daar kun je verfluiten, daar kun je niet verfluiten. Nou ja, in 99 van de 100 gevallen fluit hij dan niet. Maar je hebt ook scheidsrechters, die fluiten dan in 95% van de gevallen wel.
Ja, maar als je eenmaal voor iets niet gefloten hebt, kun je er een volgende keer niet wel voor fluiten. En ik vind dat hij echt veel... Ja. Je kan namelijk... Ik vind als scheidsrechter dat je op een bepaalde manier de leiding hoort te pakken over die wedstrijd, zonder dat je het kapot fluit. Als je een goede scheidsrechter bent, dan weet jij hoe je dat moet doen. Dan kun je dat. Wat er nu gebeurt ook, weet je, Savi gaat er dan af onder luid gefluit. Dus die jongen wordt ook op een bepaalde manier geframed. En dat is ook een beetje zijn schuld, want hij laat alles maar toe. Dus als Savi blijft liggen, dan denkt het publiek daar op die tribune van, oh, zie je wel, hij blijft liggen. En juist fluit het niet eens voor. Dus je zet ook zo'n jongen alweer op een bepaalde manier weg.
Ja, maar ik zeg hier ook niet dat Nijhuis gisteren goed gefloten heeft, hoor.
Gelukkig.
Ik heb er 1 ding over gezegd.
Maar ik vond Hiegelen daarvoor minstens zo irritant.
Ja, maar deze man is echt al, weet je... I never want to see this man in my life again. Dat heeft Roger Smit natuurlijk niet voor niks gezegd.
Ik vond het ronduit belachelijk en daar laat ik het bij. Ja, dat sloeg echt helemaal nergens op.
Nou, dan maken we er verder geen woorden meer af. Ik vond dat ze dat bij PSV wel chic hadden opgelost. Met z'n allen wel duidelijk afgesproken wat ze erover zouden zeggen. Die hielden zich aan.
Nou is dat ook wel makkelijker als je met 1-0 wint. Ik kan me Michiel Kramer van RKC nog herinneren. Die was furieus. En die had waarschijnlijk ook ziek gereageerd als ze uiteindelijk met 1-0 gewonnen hadden. Maar ik vond het inderdaad wel grappig hoe Van Nistelrooy er eigenlijk een beetje de draak mee staakt.
Heerlijk subtiel vilijn.
Ja, prima.
Dan wil Jonathan Griffioen, die wil nog weten, naar aanleiding van de wedstrijd gisteren, zou Savio niet wat meer krediet mogen krijgen? Lijkt toch een wat completere speler dan Bakayoko en misschien zelfs El Ghazi.
Dat vind ik moeilijk te beoordelen. Die hebben we allemaal nog een beetje weinig aan het werk gezien. Hè? Al die,
je ziet hem bij Jong PSV. Of daar speelt hij
ook niet veel gespeeld. Nee. Bakayoko heeft natuurlijk in het begin van het seizoen een paar potten gespeeld. Ja, een paar goals gemaakt, maar toch ook niet echt overtuigd tot nu toe. Savio had bijvoorbeeld tegen Cambuur wel een aardige actie op een gegeven moment. Maar ja, het was toch ook allemaal een beetje vrijelen nog. Hè? En El Ghazi moet er natuurlijk nog doorkomen. Die moet na zijn transfer echt nog van waarde worden voor PSV. Ja, ik vind het een beetje moeilijk om daar antwoord op te geven, eerlijk gezegd. Dit zijn voor mij allemaal een beetje spelers. Ik denk van ik kan me ook wel voorstellen dat je El Ghazi nu de kans zou geven. Omdat Ja, dat is natuurlijk toch een jongen van 27, waarvan je denkt...
Bij Vlagen. Bij Vlagen zag ik gisteren wel dingen van.
Ja, ik vond hem ook niet zo slecht hoor. Ik vond eigenlijk dat hij wel wat, in ieder geval wat beter speelde dan Saibari voorin. Ja, toch wel wat meer druk erop, was mijn indruk. Mooie vrije trap. Ja goed, daar kun je spelen niet alleen maar op beoordelen. Maar ik had de indruk dat PSV niet minder werd door hem in te brengen. Sterker nog, zeker met Gutierrez werden ze echt sterker zelfs. Dus ja, vandaar ook dat denk ik deze
daar formatie... doelde Aalt ook op El Ghazi. Ja.
Nou ja, nee, met name Gutierrez vond Aalt ook. En dat vind ik ook. Ik vind dat Gutierrez echt... dan zit je weer met vier man die dan op 10 speelt, wat niet zijn favoriete plek is. Die heeft liever een stekkie als 8. Ja, nou ja, goed. Jammer dan, zou je zeggen. Uiteindelijk, ja, volgens mij moet Joey Veerman dit toch ook gewoon kunnen, inderdaad.
Ja, maar ik vind het zonde om Savi dan van zijn geliefkoosde teampositie te halen. Want daar vind ik hem wel met kop en schouders het beste functioneren.
Ja, goed. Uiteindelijk, ja, je moet toch kiezen. Maar je moet wel organisatie in je elftal hebben. En, ja, goed, als je Simons op het veld hebt aan de rechterkant, als hij iets naar binnen kan komen, kan hij denk ik ook wel behoorlijk van waarde zijn... Ja,
jij zat in het stadion, jij voor de tv, ik ook voor de tv. Hoe vond jij Sangaré de eerste helft? En met name het eerste half uur?
Ja, die viel mij eigenlijk een beetje tegen.
Nou, die viel mij enorm tegen. En die vond ik de tweede helft wel sterk spelen. Ja, misschien wel omdat...
Twee, Gutierrez en Sangaré, die maken elkaar eigenlijk beter normaal gesproken.
Ja.
Nee, dat zijn spelers die gewoon gewend zijn aan elkaar... Ja, als zij ritme hebben samen, dan denk ik dat zij gewoon uiteindelijk het beste duo zijn op het middenveld. Maar dat was vorig jaar ook al zo.
Ja, was vorig jaar ook al zo.
Dus ja, garanties zijn er niet. Maar ja, je zou toch zeggen, vorig jaar op een gegeven moment had PSV na een hele moeilijke serie. Ook op een gegeven moment vonden ze met die twee op middenveld toch de stabiliteit terug. Dus ja, ik kan me voorstellen dat dat nu weer gaat gebeuren.
Ja, dat zou mooi zijn. Dan nog even terugkijken naar Zurich. Waar waren die slecht?
Ja, daar hoeven wat mij betreft ook heel weinig over te vertellen over deze mensen.
Ze komen donderdag ook hierheen.
Ze komen donderdag hierheen, ja. Ja, maar wordt dat weer zo'n wolk over?
Hoe komt het nou dat zo'n club ineens zo...
Mag je wel hopen voor PSV, ja.
Vorig jaar Zwitsers kampioen en ze bakken er... Ze sloeg echt nergens op.
Nee, ik dacht na 10 minuten, wat is dit voor veld? Wat gebeurt hier ook allemaal?
Dat, ja. Ook dat,
een zee aan ruimte voor PSV. Dat zand, dat stoof maar van het... Ja.
Wel een ideale wedstrijd naar Cambuur om zoiets te spelen.
Ja, ik vond het echt onthutsend slechte tegenstander. En nogmaals, PSV deed het volgens mij redelijk hoor, die wedstrijd. Ik ga niet zeggen dat PSV...
Ja, het is wat Paul zegt, het is wel lekker na Cambuur. Ja. En nu na Cambuur en Heerenveen hebben we misschien toch weer een beetje... beter in het gevoel.
Leek bijna Una of zo. Of,
nou, zit je nou Una te bestje hier?
Nee, maar dat Zurich was echt... Nee, maar zeg maar, het leek
bijna... Una is best een goed ploegje hoor.
Oké, nou ja.
Korzakkenboys. Oh, JC Rosmalen.
Nee, maar die speelde echt slecht in eerste helft, zeg. Zo. Maar ja, dan eigenlijk moet je daar ook gewoon met 0-8 overheen lopen. Ja, goed, dat gebeurde dan niet. Maakt ook allemaal niets veel uit. Alleen die tegengoal is dan is dat wel weer slordig. Dat kwam ook door een aantal factoren. Til die daar volgens mij ongelukkig de bal verloor. Ja, hoeven die niet opletten bij het verdedigen. Ja, nou ja, Allah.
Maar durf je nog voorspellingen te doen?
Ik had 1-2 gezegd toch, hè? Nou, het werd 1-5. Nou ja, deze week geen idee. Maar ik ga ervan uit dat PSV dit gewoon met 2 of 3-0 wint. Het zal wel een oervervelende wedstrijd worden, denk ik.
Nou, lekker dan om 9 uur 's avonds in de kou.
Verwacht dat ze niet, verwacht dat ze geen open huis gaan houden, FC Zurich.
Nee, ze parkeren.
Het is een beetje omgekeerd met hoe Ajax naar Napels gaat.
Ja.
Ook in eerste instantie denk ik, de schade beperken. Zo zal de Zurich hier ook naartoe komen. Die willen niet weer met de 8-0 verliezen of zo.
Nee, maar ja, deze mensen waren echt gewoon...
Maar raar hè, dat ze vorig jaar kampioen werden en nou... structureel gewoon slecht zijn, want in de competitie is dat ook niet zo. Ja.
Aantal sterke lieden weg. Wilfried Genonto, die daar niet meer speelt. Dus sowieso.
Ja, die zijn eigenlijk gewoon leeg gelopen.
Ja, zo kan het soms gaan in voetbal. Maar dit is wel een hele opmerkelijke afsminker. Ja, als je goed vorig jaar kampioen bent geworden, zo. En dan nu in één keer totaal onderaan.
Ze hebben ook maar 10 ploegen in
Maar Zwitserland begint wel een beetje een voetballand te worden. Het Zwitserse nationale team wordt ook steeds sterker. Ja. Dus het is niet helemaal een derde wereldland op voetbalgebied.
FC Zurich potentieel.
Nee, maar in ieder geval, PSV moet daar allemaal niet te lang bij stilstaan. Gewoon die wedstrijd van de week met 2 of 3-0 winnen. Prima verder. En dan ben je in ieder geval verzekerd van een Europees vervolg. Of het dan Conference League of Europa League gaat worden, dat zal later blijken. Ik denk dat je uiteindelijk, misschien moet je toch wel bij Bodo Glimt gaan winnen om die Conference League te ontlopen. Maar ja, de vraag is hoe erg dat allemaal is. Kijk, PSV gaat voor het hoogste. Alleen ja, de verschillen tussen Europa League en Conference League zijn niet super groot.
Nee.
Het verschil tussen Champions League en Europa League is veel groter. Nou ja, uiteindelijk die Conference League kun je misschien echt heel ver komen. Dus vorig jaar was er volgens mij ook echt een mooie kans. Ja, dat is toen tegen Leicester City misgegaan. Maar ja, Europa League zie je ook. Hè. Vorig jaar Frankfurt.
Feyenoord in de Conference League.
Ja, nou ja, Frankfurt is ook een ploeg waarvan je zegt, ja, die PSV zou toch niet heel ver daarvan af moeten zitten. Dus, en Rangers ook vorig jaar natuurlijk finalist. Dus ja. Waarom niet? Wie weet.
Dan heb ik nog een vraag. Als we eventjes toch terugkijken dan op die laatste twee wedstrijden van Karel Stelweg. Die zegt, het spel van PSV is nog steeds niet wat het wezen moet. Maar in de laatste twee wedstrijden leken het positiespel en het druk zetten te zijn verbeterd. Zou Van Nistelrooy meer grip op de materie en zijn selectie hebben gekregen? En was Cambuur uit een wake-up call?
Een van de dingen die opviel was dat PSV meer op één lijn verdedigde. Dus dat bijvoorbeeld Max ook minder aan de wandel was. En dat er veel meer, ja, gewoon, hè, het was weer onderlinge afstemming achterin. Dus dat is denk ik wel iets wat ze echt gewoon, wat ze echt gewonnen hebben. Dus had ook meer inderdaad een collectief idee in het druk zetten dit keer. Dus ja, hè, niet om nou de wijsneus uit te hangen, maar dat klopt wel deels. Ik meen dat.
Ja, maar het zal wel moeten blijken tegen betere tegenstanders. Want zowel Zürich als Heerenveen lieten PSV. Nou, Zürich in eerste instantie, die zetten nog wel wat druk en die wil nog wel aanvallen. Waardoor PSV zelf kon counteren. Maar met name Heerenveen liet PSV ook wel lekker het spel maken en komen. Dus,
ik had zelf de indruk bij PSV en Heerenveen dat ze iets afwachtender speelden. Dat ze Heerenveen eigenlijk min of meer de bal opdrongen. Een stuk in de eerste helft vooral. Balbezit opdrongen en wachten op de fout in de opbouw bij Heerenveen. En uiteindelijk kwam dat ook wel. Na dat half uur kwamen die foutjes ook. En toen zag je ook dat PSV langzaam maar zeker het initiatief had begonnen over te nemen. Dus in eerste instantie, want Vitesse die zette vooral druk. Nou, die was er op een gegeven moment wel klaar mee, want dat deed hij in zijn eentje. Ja. En ja, op een gegeven moment begon Heerenveen ook fouten te maken aan de bal. Dus ja, ik moet zeggen, ja, dat ging gewoon na een half uur ging dat beter. Dan zat er, wat ik zeg, zat meer collectief een idee achter. Dus dat heeft op zich deze twitteraar denk ik wel goed gezien.
Ja, en ik vind die Ramaljo, die oogt ook weer een beetje het ik kunnen zeggen ouderwets, maar zoals we hem eigenlijk lange tijd gezien hebben, was hij toch een redelijk betrouwbare verdediger voor PSV.
Ja, die speelde erg goed. Die was heel zeker in de duels. Ja, inderdaad. Hè. Kroop ook continu tegen zijn mannetje aan en had eigenlijk alles. Dus wat dat betreft, ja, dat zag er heel goed uit. Ja.
Ja.
Zijn we het daarover eens?
Ja, mooi. Nou, hoe lang zijn we bezig?
Kunnen we nog een tepermuntje pakken?
Ja. Nou, dat weet ik niet, want jij moet nog meer vertellen. En we gaan het over de jaarcijfers hebben.
Nou, heel even nog op Bispo. Daar heb ik ook het idee bij dat hij wat meer persoonlijkheid begint te krijgen.
Dat wel. Maar er zitten nog wel altijd momentjes in. En ja, ik vind het goed dat mensen onderschatten denk ik wel hoeveel hij gespeeld heeft al dit seizoen. Hè? Want hij staat eigenlijk altijd in de basis. Ik was dus van de week zelf ook even aan het kijken van, goh, hij heeft eigenlijk alles gewoon gespeeld, zowat. En
ik vind hem ook wel groeiende.
Ja, hij is wel groeiende. Alleen er zitten nog net soms te veel momentjes dat hij even een bal over de zijlijn paast, wat niet nodig is, hè, dat hij toch de bal weer verspeelt. Maar inderdaad, ik zie wel aanknopingspunten. Voorlopig maar lekker laten staan, minuten maken en hopen dat zijn ontwikkeling zich doorzet. Maar ja, er begint wel, inderdaad, er begint iets van,
maar als we dan hebben over groei en progressie, dan ik vind dat bij Cody eigenlijk ook wel opvallen als aanvoerder. Oh, ja. Dat hij,
zeker.
Ik vind hem echt een hele goede, zich ontwikkelen tot een hele goede aanvoerder.
Ja, dat is echt.
Viel gisteren ook weer op.
Ja. Nee, dat is prima. Afgelopen zomer hoorde je ook nog wel eens van, ja, zo rond die wedstrijd tegen Rangers was hij er natuurlijk niet. Maar ja, dat is hem ook wel weer erg lang nagedragen. Mm. Want als je kijkt in hoeveel wedstrijden hij dit seizoen belangrijk is geweest, ja, dan kijk de cijfers nog maar eens naar.
Hij die niet genoemd mag worden meer, heeft dat toch goed geregeld.
Nee, maar ja, die geluiden hoor je dan ook vanuit de andere kant van het land wel eens. Hè, van ja, maar hij is er nooit in grote wedstrijden. Ja, dat is echt totale onzin. Want
we waren op jou aan het wachten. Jij stond in de file. Het hangt met Masje er even over. Op een van de sites wordt hij nou weer gelinkt dat Real Madrid zou interesse in hem hebben. En dan kun je inderdaad naar die statistiek kijken. Toen hadden we het er wel even over van, Het is die landen en die clubs, die weten natuurlijk wel dat die statistieken in de Eredivisie worden opgedaan. En wat dat betreft is voor hem, want dat zijn kwaliteit en zijn talent groot is en misschien nog wel veel groter dan wat hij in de Eredivisie kan tonen. Daar zijn we het denk ik wel over eens. Maar wat dat betreft is voor hem persoonlijk wel ontzettend kloten dat met name die wedstrijden tegen Monaco en zeker tegen Rangers, dat hij toen even in die dip zat, die ook de beste verklaren was met de transferperikelen. Maar het is zo jammer dat hij het toen even niet heeft kunnen laten zien, waardoor hij nou weer statistieken heeft die in de Eredivisie opgedaan zijn, die misschien in het buitenland toch net weer iets anders geïnterpreteerd kunnen gaan worden.
Ja, dat zou kunnen. Maar aan de andere kant, dit gaat natuurlijk bij scouts kijken wel naar PSV Feyenoord. Ja. En daar was hij ook thuis.
Ja.
Sterker nog, daar was hij... Dan zat hij midden in de woonkamer. Ja,
maar hij heeft echt wat zelfvertrouwen weer. Wat hij ook nog in de bij de Jong Cruijffschaal had. En
ja.
Dat vanzelfsprekend. Geef mij de bal, maar dan komt het goed.
Er is zo'n narratief dat hij weinig presteert in grote wedstrijden. Maar dat is echt onzin. Als je kijkt naar zijn statistieken tegen Feyenoord en Ajax. Die zijn echt goed hoor. De laatste periode. Hè, daar hebben we het dan over. Nou ja. We zullen zien in de winterstop en alles. Ja, dat hij nu al rond is met Leeds. Ja, volgens mij was hij afgelopen zomer in principe al rond met Leeds. Alleen ja, dat is uiteindelijk niet doorgegaan. Ja, nou ja, we zullen zien. Dat gaat allemaal nog wel een aantal weken doorpruttelen, verwacht ik.
Zijn er nog lijntjes met Leeds? Of?
Lijntjes in de zin van?
Ja,
dat denk ik wel. Ik denk
dit is een grapje. Lijntjes met Parijs.
Snap hem. Ik denk dat Victor Orta, de directeur, technisch directeur van Leeds, ik denk dat hij wel, wat... Wat blijft proberen, dat zal best. Die heeft natuurlijk ook zijn familie gesproken, zijn vader. Dus. We zullen zien.
Nou, de jaarcijfers.
Jij zit gewoon te lachen, hè?
Ja, maar ik ga lachen door het leven, Rick.
Goed zo. Wat moet ik zeggen, Marcia?
Ja, ik weet niet. De jaarcijfers die zijn vanochtend gepresenteerd. Ik heb me er nog niet in kunnen verdiepen, maar daar hoeft ik helemaal niet, want daar hebben we jou voor. Dus jij kunt er volgens mij wel iets over zeggen. We schrijven zwarte cijfers, heb ik begrepen.
Ja, het is altijd. Dit zijn altijd van die dingen. 30 juni of 1 juli worden die cijfers dan opgemaakt. Nou ja, dat is ook een meetmoment hè, voor de KNVB. Dus dat moet dan ook weer hè, op dat moment. Ja, goed, nu ziet de situatie natuurlijk alweer wat anders uit. We zijn alweer een paar maanden verder. Wat mij opviel was dat inderdaad PSV heeft winst gemaakt. Wat mij tegenviel was dat Doan al wel in de cijfers zat. Mm. Dat was een speler waarvan ik toch een klein winstje had geprognosticeerd. Ik wist wel dat het een miljoen winst zou worden. Dat hadden we eerder al gemeld. Dus 1,2 miljoen is geworden. Ik zat er 20% naast. Nou ja, dat is redelijk hè, voor een PSV-watcher. Dat mag. Maar ja, 1 miljoen winst, dat zegt mij niet zoveel. Het gaat altijd om de onderliggende dingen.
Maar alle transfers die PSV tot nu toe gedaan heeft, die zijn daar al in verwerkt.
Behalve Bruma. Bruma is een grote rug die daar nog niet in zit. En volgens mij is het zo dat bij Gianluca Scamacca zijn wat inkomsten te verwachten. Daar is een mooie doorverkoop, is daar ooit bedongen.
Ongelooflijk, ja.
Ik denk dat daar 1,3 miljoen nog wel van te verwachten is. Dat doe ik even ohne geweer. Maar zo zijn er, dus dat is nog wel, komt er nog binnen. Maar er is geen grote transfer geweest. En dat is toch wel een beetje het verhaal van deze dag, van deze jaarcijfers. Dat PSV nu een eigen vermogen heeft van 18 miljoen. Tegelijkertijd weet je dat PSV dit seizoen 20 tot 25 miljoen afschrijft weer. PSV heeft ook een operationeel verlies van 1 miljoen of 10. Nou ja, dan kun je eigenlijk rekenen 30, 35. Nou ja, en voor Bruma moest ook nog een flink bedrag afgeschreven worden. Dus daar zal geen grote boekwinst op zitten, denk ik. Dat PSV gewoon nog één hele grote verkoop nodig heeft om uit de rode cijfers te blijven.
Om die rode cijfers te kunnen compenseren.
Nou, in ieder geval behoorlijk weg te poetsen, nemen. Bij Sangaré is het volgens mij zo dat hij voor 12 miljoen op de balans staat. En dat heeft te maken ook met tekengelden die geactiveerd zijn, et cetera. Wel een beetje technisch verhaal. Maar in ieder geval, daar gaat het om een transfersom en tekengelden die erop geactiveerd zijn. Volgens mij kan hij dus wegkomen de zomer voor 37. Dan zou je over 25 miljoen netto winst op kunnen maken.
Ja, dan ben je er dus nog niet.
Er zal nog wel weer wat afgaan aan kosten voor de makelaar, et cetera. En eventueel betalingscondities die anders zijn, waardoor de vordering minder waard wordt. Ja, dat vergeten mensen ook wel eens. Ik heb dat bijvoorbeeld geschetst bij dat bod op Gakpo. Dat is dan 30 miljoen, maar dat is dan 6 keer 5 miljoen wat over 6 jaar wordt betaald. Ja, in het laatste jaar, dat is natuurlijk geen 5 miljoen nu waard met inflatie en eventueel. Ja, wordt het überhaupt wel uitgekeerd, want dat weet je niet. Moet je dan een bankgarantie voor hebben, et cetera. Kortom, PSV heeft nog een grote verkoop nodig dit jaar om uit de rode cijfers te blijven. En die grote verkoop moet er echt gaan komen.
Ja, dan is Sangaré niet voldoende, denk ik, als ik jouw woorden hoor.
Nou, dat is maar de vraag inderdaad, of dat dan genoeg is om PSV uit de rode cijfers te houden. Ja. Ja, dus wat dat betreft is het best wel...
Viel het jou tegen? Viel het PSV tegen?
Nou ja, het kan hun niet tegenvallen, want ze zijn er al maanden mee bezig. Ja, wij hebben het toch eigenlijk ook al gemeld rond het einde van die transferperiode, dat dit speelde.
Ja.
En niet voor niks zat er toen al zo'n druk op de verkoop eventueel van Sangaré of Gakpo. En ja, nu snap je dat ook wel in perspectief. Dat snapte toen ook al wel, maar het gaat er meer om. Ja, nu wordt het nog zichtbaarder voor de buitenwereld. Van ja, er moet natuurlijk uiteindelijk wel een grote transfer gaan plaatsvinden. En ja, wie dat wordt, dat moet voor 30 juni komend jaar. Nou, dat kan na het seizoen. Dat is denk ik het ideale scenario voor PSV. Ja. Dat het afgelopen is. Maar ja, het kan ook in de winter. Ja, dat is minder prettig. Want dan heb je natuurlijk je elftal opgebouwd. Kortom.
Ja, dan weet je als PSV-aanhanger, maar ook als PSV... bestuurslid van, ook al hebben we een grote verkoop, dat betekent niet dat als, weet ik veel, Gakpo of Sangaré of misschien wel allebei weggaan, dat je dan ook weer met een gevulde portemonnee zelf de markt op kan. Of dat je in ieder geval een stuk bescheidener moet opstellen.
Dan heb je het over cashflow, dus gewoon de hoeveelheid geld die je in kas hebt. Er kan genoeg kasgeld zijn, hè, want je kan een speler dan weer op de balans zetten, de waarde daarvan althans. Dus je kan misschien wel gewoon een speler voor een behoorlijk bedrag terugkopen als er genoeg geld op de bank staat. Dus dat heeft niet zozeer te maken met de winstcijfers. Je kan wel waarschijnlijk, ja, ik denk wel dat je gewoon kunt herinvesteren, een belangrijk deel. Maar PC heeft gewoon uiteindelijk een grote verkoop nodig om de balans, zeg maar, op orde te houden. Dus nu is het plus 18 miljoen het eigen vermogen. Ja, uiteindelijk moet je daar niet 18 miljoen op gaan inleveren. Dan kom je, of 19, dan kom je in de min.
Ik ben ook vaak naar die vergaderingen geweest. Ik had dan altijd veel minder verstand van als jij. Dan ging ik naast jou zitten. Maar waar ik bijvoorbeeld van de cijfers van vandaag best wel van opkeek. Maar misschien dat ik het te lang heb laten versloffen. Maar 60 miljoen salariskosten.
Ja.
Dat is, vond ik, wel enorm veel.
Nou ja, dat is ook nog een dingetje. Bij PSV zijn de afschrijvingen op spelers. Dus dat is echt veel, hè? 29,6 miljoen even uit het hoofd vorig jaar. Dus ja, mensen vragen dan, hè, van goh, Dumfries en Malen zijn verkocht voor 50 miljoen. Rosario nog erbij, Pirou. Ja, waar is al dat geld gebleven? En dan is het natuurlijk zo, op Bruma, op Romero, op Baumgartel. Een stuk op andere spelers. Maar in totaal is er vorig jaar 29,6 miljoen afgeschreven aan waarde op spelers. Dat is nogal wat, hè?
Ja.
Dus je moet je voorstellen, dat moet je dan als boekwinst, dus als netto winst halen op andere verkopen, om dat weer te compenseren. Dus dat is een gigantisch bedrag. 29,6 miljoen, dat is ook gewoon te veel.
Ja.
Nou, daar werkt PSV dus ook aan, hè, om die post naar beneden te krijgen. Operationeel verlies. Ja, ik vind ook bijvoorbeeld de kostenkant bij PSV. Ja, natuurlijk, hè, energieprijzen zijn aan het stijgen. Maar ja, daar moeten ze toch eens serieus naar gaan kijken, want kan je ook aan die knop misschien nog draaien. Als je kijkt toch PSV, de kostenkant 103 miljoen euro. Poeh. De kosten zijn wel flink opgelopen de afgelopen jaren.
Maar werd er aangegeven hoe ze het willen gaan aanpakken? Of is het gewoon hopen speculeren op lucratieve transfers?
Nou ja,
gaat de kaasschaaf eroverheen?
Kijk, het doel van PSV is niet om zoveel mogelijk netto winst te maken. Het doel van PSV is wel een gezonde exploitatie te hebben. Nu is het wel zo dat PSV wel erg scherp aan de wind zeilt. En ze willen die bedragen wel naar beneden brengen. De afschrijvingen gaan komend seizoen, of dit seizoen waar we nu in zitten, gaan ook al wat omlaag. Naar 2025, dus daartussen. Was vorig seizoen dus 29, dat is echt veel geld. Aan de kostenkant, ja, moet je denk ik ook afvragen. Hè, van, goh, nou, gaat hard hoor. Sommige beheerskosten en wedstrijdkosten. Het is allemaal, het loopt allemaal flink op. En ja, eerlijk is eerlijk, PSV bijvoorbeeld, PSV 306 medewerkers inmiddels, hè.
Ha! Ja, dat is een flink bedrijf.
En natuurlijk, hè, nogmaals, er is ook een vrouwenteam bijgekomen. Die hebben ook allemaal een contract, dat zit daar ook allemaal in. Maar ja, zo onder zoveel tijd, hè, net als opa wel eens vroeger in de oude sok ging kijken van, goh, is er niet nog wat? Of hè, je weet hoe het gaat, hè. Op een gegeven moment moet je toch wel eens een keer gaan afvragen van, goh, is er niet eens een keer wat te bezuinigen? En natuurlijk, hè, je moet niet om de twee jaar een Tini Sanders binnen hebben, maar ja, af en toe eens een keer goed op de kosten letten, kan ook geen kwaad. Dus het is wel zo, en ik weet, daar word ik niet populair mee, want dat zijn natuurlijk nooit in geen enkel bedrijf zijn dat populaire mededelingen. Maar ja, als je nooit de urgentie voelt om kosten te besparen in een bedrijf, ja, dan is die mentaliteit er ook niet echt, zou ik maar zeggen. Ik heb wel het idee dat PSV behoorlijk veel geld uitgeeft, als je het zo ziet, ja. Ook salarissen, ja, dat loopt echt flink op momenteel. Ja. Maar goed, dat heeft ook te maken met internationale ontwikkelingen, salarissen, hè, natuurlijk. Overal in de voetballerij in Engeland. Dat is de grote. Die blazen de lucht in de motor. Maar ja, daar lopen de salarissen ook gewoon gigantisch op.
Dus het geld uitgeven is niet eens zozeer aan de transfers. Maar heel erg ook binnen de club.
Nou ja, je moet wel goed kijken, denk ik, naar de kostenkant ook. Hè, van, het is helemaal niet verkeerd om af en toe dat eens tegen het licht te houden. Van, goh, wat doen we allemaal? Is dat allemaal nodig? Moeten we hier zoveel geld aan uitgeven? Nou ja, ik sta ook maar buiten. Dus ik vind ook, het is niet per se aan mij om alles te kapittelen in één keer. Maar het is wel zo, je moet dat wel bij tijd en wijle moet je dat eens goed onder de loep nemen. Kritisch naar dingen kijken. Mm. Van, willen wij dat allemaal nog? Waar geven we al dat geld aan uit? Ja goed, dat moet PSV natuurlijk zelf bekijken. Maar wat ik zie, de kostenkant, dat loopt aardig op.
Maar als ik dan even samenvat waar we het over hebben nu in deze aflevering. Ze moeten eigenlijk eens een keer heel goed die blessures tegen het licht houden. Dan moeten ze een keer heel goed naar kijken. Ze moeten die kostenkant gewoon eens een keer heel goed tegen het licht houden.
Ja, de blessures staan natuurlijk los van de cijfers.
Nee, dat snap ik. Maar als ik even kijk...
Spelen worden niet meer waardoor.
Nee, als ik even kijk van wat er allemaal... want er zijn dus een aantal dingen die dan... Waar gewoon even... wat voorzichtiger gedaan moet worden. Nee,
waar je bij de cijfers naar moet kijken... is denk dat je de afschrijvingen omlaag moet krijgen. Hè. Dus en daar hebben ze deze zomer ook al wel een stap in gemaakt. Hè. Ze hebben minder uitgegeven aan transfersommen. Dus dat zal je de komende periode ook terugzien. De waarde van de spelersgroep op de balans... is bijvoorbeeld van 81 naar 60 miljoen gegaan. Of van 80 naar 60, excuus. Dus daar zie je ook al wel een beweging in. Dus de komende jaren wordt er al minder afgeschreven dan nu. Dat is wel een stap die ze gezet hebben. Maar ik denk ook dat je aan de kostenknop hier en daar nog wel wat zou kunnen draaien. En uiteindelijk moet dat dan leiden tot een wat rustigere exploitatie. Brandt zei ook dat hij bij zijn aanstelling daar iets over heeft gezegd. Dat PSV wel scherp scherp in de wedstrijd zat, zeg maar. Met die 30 en 10. Dus 10 operationeel verlies en 30 afschrijvingen. 29,6 heb ik net genoemd. Ja, daar moet je wel heel veel geld verdienen op een gegeven moment om dat weer goed te maken.
Ja.
Dus... ja, alom verwarring eventjes, maar het is wel zo dat PSV echt nog wel een flinke verkoop nodig heeft dit seizoen om het goed te gaan doen financieel.
En een team dat staat, want je wil het sportief ook goed doen. Dus de kosten moeten omlaag, de blessures moeten omlaag.
Nou ja, en heel scherp inzetten denk ik op de jeugdopleiding en goede scouting. Ja, want daar zal het in de toekomst voor een groot gedeelte van moeten komen, denk ik.
Ja, je zult ook risico moeten durven nemen soms, hè, om iets te presteren.
Het gaat dus, dat is eigenlijk met alles, het loopt misschien ook een beetje als een rode draad doorheen. Alles gaat om balans.
Ja. Nee, maar ja, goed, je hoort natuurlijk ook verhalen. De commercie kan nog wat groeien. Ja, er kan misschien nog een miljoentje bij of 2 miljoen. Of nou ja, het vrouwenvoetbal, er zit misschien nog wat meer geld in. Maar de echte groei, en dat hebben we al vaker gezegd, die is natuurlijk op het veld te boeken. Hè? Ja. Via Champions League inkomsten en transferinkomsten. Daar moet je als club, ja, en zo is Ajax de afgelopen 4-5 jaar ook, ja. Goed, dit is een PSV-podcast, maar zo heeft Ajax natuurlijk de afgelopen jaren wel een gigantisch kapitaal opgebouwd. Via het veld moet het gebeuren.
Ja. Ja.
En dan is de competitie nu wel heel erg spannend om het ook maar weer even over voetbal te hebben. Want een paar weken geleden hadden we het nog over de discussie van de top 2. Maar het is gewoon een onvoorspelbare competitie tot dusver. En die kan best nog wel een tijdje voortduren. Omdat ze ook in Amsterdam problemen hebben. In Rotterdam zijn ze aan het bouwen. AZ doet het boven verwachting. Dus ja, je zit eigenlijk met 4 clubs. 3,5 denk ik. Ik denk dat Feyenoord dan nog... De grootste outsider van die 4 is. Maar met 3 clubs eigenlijk in dezelfde vijver te vissen. Om sportief succes te boeken. En dat kan de goede kant uitvallen en de slechte kant uitvallen.
Nou ja, Ajax valt ook tegen op het moment. Ja. En dat is voor mij wel een verrassing. Want ik had het idee voor het seizoen van... nou ja, Ajax gaat nu toch echt... die hebben we flink in de bus geblazen. Dus die zullen wel weglopen. Maar dat valt even tegen op dit moment daar. Dus ja, daar heeft PSV wel...
Ik vind dat helemaal niet tegenvallen.
Wat zeg je?
Dat is helemaal niet tegenvallen.
Dat is voor jou niet erg, voor PSV niet erg. Maar daar moet je eigenlijk dan, als zij nog wat punten laten liggen, moet je daar nu van profiteren, zou je zeggen.
Ja.
Ja, en tegelijkertijd moet je over je schouder kijken wat de andere concurrenten doen. En wat dat betreft vind ik het wel een hele interessante competitie tot dusver. Volgens mij gaat dat nog wel een tijdje duren.
Ja, dat zou best kunnen. Ik denk uiteindelijk dat Ajax en PSV aan het einde van de rit, maar goed, hebben we vorige week ook gezegd, dat zij wel weer 1 en 2 zullen worden.
Wat je ook hoort, ook bij andere clubs, het is dadelijk winterstop en dan kunnen we eventueel nog repareren in Amsterdam, zeggen ze dan in Rotterdam. Die verhalen die jij nu vertelt over de jaarcijfers, dan zal het, stel dat bij PSV de conclusie is, we moeten wat gaan repareren in de winterstop, want we komen defensief iets tekort of voorin te veel blessures, een extra spits. Dan is dat wel lastige zaken doen met het financiële plaatje wat jij net schetst.
Ja, nou ja, daar zal de RVC dan ook rekening mee moeten houden. Dat je ook in mei en juni een transfer kunt doen. Ja. Of eind mei, want de competitie is laat afgelopen. Maar je kan ook prima in juni een transfer nog doen. Dus daar zou ik dan op inzetten als ik PSV was. Ik zou gewoon nu inzetten op een transfer in juni.
Ja, behoud van dit team. En dan zorgen dat het weer zo snel mogelijk compleet is. En dan,
alleen, je hebt dat niet in de hand. Want uiteindelijk kan er in de winterstop kunnen biedingen komen van clubs. Dan krijg je toch weer de verleiding misschien van, moeten we nu verkopen, ja of nee. Kortom, dat spel gaat gewoon straks weer van vooraf aan beginnen.
Savi terug naar PSG.
Nee, dat volgens mij moet hij al het seizoen afmaken. Okay.
Hij heeft zelf de regie.
Ja, dus als hij in de winterstop weg wil, dan kan ook.
Dat was een misplaatst grapje.
Ik geloof niet dat hij dat...
Zit mij een beetje bang te maken hier. Ja.
Dat gaat hij niet doen, Marcia, want anders was hij hier ook niet gekomen.
We gaan ermee stoppen als Paul mij het zit te bang maken hier.
Nou, dan al stoppen.
we zitten al een uur. Voordat we eruit gaan, heb ik nog wel even iets leuks. Tenminste, als je van gedragen voetbalshirts houdt. Het is niet mijn, heeft niet mijn persoonlijke voorkeur, maar er zijn vast mensen die het Coppa Italia shirt van onze oude keeper Jeroen Zoet willen winnen. Hij is gedragen, heb ik begrepen, maar misschien is hij intussen ook wel gewassen, weet ik niet.
Heb jij hem gedragen?
Nee, zeker niet. Nee.
Oh, Jeroen Zoet zelf?
Jeroen Zoet heeft hem in de Coppa Italia. Als je naar het Twitter-account...
Dan zal er weinig zweet in zitten, denk ik.
Vorige maand heeft hij niet veel gekiept, hè?
Die kan zo de kast in.
of je kan erin slapen of zo. Maar als je hem zou willen winnen, ga dan naar @balcio_NL, dus @balcio_NL op Twitter. En dan hoef je deze Balcio alleen maar even te volgen en te retweeten. En dan maak je kans op dit shirt. Dus ik zou zeggen, wil je dat shirt? Ga dit vooral even doen.
En jij gaat een gedragen shirt van Bas Nijhuis of zo verloten?
als ik die zou hebben, zou ik die denk ik voor mijn voodoo-praktijken gebruiken en niet verloten.
Zullen Bas dan ook maar een beetje...
Ik heb nog een gedragen shirt van de good old Danny Koevermans in mijn kast liggen.
Oh ja? Ja. Nou, dan moeten we misschien Danny keer uitnodigen. Kun je hem teruggeven?
Nee, die hou ik. Dat is dat mooie uitshirt met die Brabantse vlag.
Ja, die vond ik ook zo mooi. Ja, nou. Prachtig.
We zijn vrij hard geweest voor Bas, maar Bas gewoon een beetje in de niet in de geest van Bas fluiten, in de geest van de wedstrijd is prima, maar...
We zijn helemaal niet hard geweest voor Bas.
Ik heb zo'n idee dat Bas er totaal niet meer zit, wat wij hier ook al zitten vertellen.
Niet in de geest van Bas fluiten, wij in de geest van de wedstrijd, dat kan best, maar de geest van Bas gaat een beetje te ver.
Zou eigenlijk Bas Nijhuis en Hiegler moeten kunnen kruisen en dan van beide het beste en daar één scheidsrechter voor maken.
Ik vind allebei niet zo heel veel.
Het wordt denk ik tijd om, het wordt echt tijd om te stoppen. Volgende week zijn we er weer. Je kunt ons bereiken via Twitter, Instagram en Gmail. Voor nu, houdoe en bedankt.
Klemmetje warm hier aan. Hey, Klim. Hey. Ja, het is warm hier aan.
Het is snikheet.
Snikheet.
Snikheet.